de energiecrisis, de stikstofcrisis, de klimaatcrisis. Je kunt er neerslachtig van worden, maar dat doen we niet. Mijn naam is Nienke Zoetbrood.
En ik ben Hanne van der Wurf.
En dit is De Klimaatkwestie, de groene podcast van Trouw.
Samen onderzoeken we wat er speelt en wat we doen om ervoor te zorgen dat de aarde niet vergaat. Kijk eens in je kledingkast. Hoeveel broeken en shirts hangen al maanden onaangeraakt aan hun hanger? In de gemiddelde Nederlandse kledingkast wordt een derde van de kleding niet gedragen. Tegelijkertijd gaan jaarlijks 330 miljoen kledingstukken over de toonbank. Een groot deel daarvan is wegwerpmode. Een jurkje of trui die met geluk een paar keer gedragen wordt en dan onder in de kast belandt. Of in de prullenbak. Het zorgt ervoor dat de kledingindustrie nu meer CO2 uitstoot dan de internationale luchtvaart en containerschepen samen. Een tiende van de wereldwijde uitstoot. Om over verdere milieuvervuiling en uitbuiting nog maar te zwijgen. Hoe zijn we verslaafd geraakt aan wegwerpmode? En komen we er ooit nog vanaf?
De rest.
Nog één. Maar dit ging om dat t-shirt, toch?
Een truitje.
Sarah van Doornen loopt de trap op van haar oude huis in Gent. Ze heeft een jurk met bloemen aan. En haar kat Lou loopt met ons mee naar boven.
Er is één t-shirt, ik heb het niet teruggevonden.
Oké.
De Vlaamse Sarah is modejournalist. En nee, ze schrijft geen recensies van de catwalks van Milaan en Parijs. Sarah verdiept zich al 8 jaar in de misstanden in de textiel- en kledingindustrie. En ze schreef er een boek over. En dus gaan wij dat ook doen. Nou ja, een miniboek dan. Met 4 hoofdstukken. Op audio. Hoofdstuk 1. Er zit een monster in de kledingkast.
We lopen naar Sarah's slaapkamer. Ze zoekt in haar kledingkast naar de 6 kledingstukken die ze gebruikte voor een experiment. Waarmee ze hoopte af te kicken van haar eigen kledinghonger.
Ja, 2 truien. Ik draag graag kleedjes. Dus 2 kleedjes. Ik heb er 1 van aan. Draag
jurken.
Ook altijd nog jurken. Zeg je dat in Nederland? Ja. Jurken. 2 jurken. Waarvan ik er 1 nog heel veel aan doe. En dan een broek. En het idee was om 6 kledingstukken uit te kiezen. En die 6 weken lang met elkaar af te wisselen, maar enkel die 6.
Sarah ging kledingkast vasten. Oké, ze droeg wel schone sokken en onderbroeken en nylons, zoals ze haar panties noemt. Maar verder, 6 weken, een zomervakantie lang, droeg ze slechts 6 kledingstukken. Die 6 komt niet zomaar uit de lucht vallen. Dat komt omdat kledingbedrijven gemiddeld elke 6 weken een nieuwe collectie in de winkel hebben. Fast fashion hebben we het dan over. Of wegwerpmode.
Dus heel het proces van het in elkaar naaien van textiel, het weer vervoeren naar Europa, want vaak is het in landen in Azië dat die productie gebeurt, kan al op 6 weken.
Ga de winkelketens in de Nederlandse winkelstraat maar af. Bijna allemaal doen ze hieraan mee. En het gevolg?
Er zijn heel veel kleren. Er zijn veel te veel kleren.
Ik denk dat we genoeg kleren hebben om 7 keer mee te kunnen leven of 7 generaties verder te kunnen.
Zoveel kleren kopen, dat doen we nog niet zo lang. In 20 jaar tijd is die wereld van textiel en kleding ontploft. Sinds de eeuwwisseling is de wereldwijde kledingproductie namelijk verdubbeld en koopt een gemiddeld persoon 60% meer. En gooit die kleren ook 2 keer zo snel weer weg.
Dus er wordt zodanig veel nieuwe kleren gemaakt, zodat er zodanig veel nieuwe stoffen continu nodig zijn. En het meeste wordt gewoon toch van dezelfde katoen, viscose en vooral heel veel polyester gemaakt. Het is een moment in de geschiedenis, is de jaren 80 begonnen, dat het aandeel van katoen en het aandeel van wol bijvoorbeeld, wol is dat is bijna verdwenen uit onze kleerkast, dat is echt 2% nog of zo. Dus het aandeel van de stoffen die we vroeger kenden, bleef hetzelfde. Maar het aandeel van polyester is exponentieel beginnen stijgen. Dat is gigantisch.
En dan kun je denken, wat is hier precies het probleem? Laat mensen lekker kleding kopen als ze dat willen. Maar door al dat winkelen is het gebruik van olie in de kledingindustrie sinds 2000 verdubbeld. allemaal om kleding van polyesterstof te maken.
Al die olie, dat is nodig voor de mode-industrie. Allee, want als we het hebben over de olie-industrie, dan gaat het over benzine en zo verder. En dat zijn twee dingen dat we totaal... Ik had er nog nooit over nagedacht dat je die naast elkaar zou zetten. Maar er is zodanig veel ruwe olie, eindige grondstof, nodig om onze honger naar nieuwe kleren te gaan voeden.
Om al die polyester kledingstukken te maken zijn elk jaar 350 miljoen vaten olie nodig. Dat is lastig voor te stellen, maar dat zorgt ieder jaar voor evenveel CO2-uitstoot als het land Mexico.
Dan schiet Sarah plotseling wat te binnen.
Ah, die ligt boven. We kunnen die nog halen.
Ze rent naar boven en komt terug met een plastic potje.
Deze. Heb je dit ooit al in je handen gehad?
Oh jemig, wat is dit? Dit is echt zo zacht.
Je vindt het zacht? Oké, okay, boeiend. Dat is een soort van draadjes.
Ja.
Mij deed het zo wat denken, alsof het uit de papierversnipperaar komt. Zo dat soort draadjes, maar dan in stof. Je hebt gewoon plastic vast.
Dit is
elastaan.
Ja, oké.
Dus als we het hebben over katoenen kleren, eigenlijk wat jij aan hebt, je hebt een jeans aan. Maar de kans is groot dat hij van katoen is met een klein percentage elastaan om de stretch in je jeans te voorzien. En soms is het ook, als het dan minder kwaliteit is van jeans, heb je katoen, polyester en ook nog opnieuw de elastaan voor de stretch. Super moeilijk om uit je broek te halen als je hem ooit zou willen recycleren. Het maakt je kleren zoveel goedkoper als ze van plastic zijn. Je moet er geen hele velden voor omploegen, je moet er niet... Dus het hangt allemaal samen. Het is, ja.
Kledingproducenten mengen vaak stoffen van goede kwaliteit, zoals katoen, met elastaan en polyester, om zo de kosten te kunnen drukken. De stof wordt er goedkoper van, maar de kwaliteit neemt af. En dat is nou juist wat wegwerpmodeketens graag zien.
Dat hangt volledig samen met heel het systeem van overproduceren. En dat is ook omdat er in zodanige volumes gecreëerd wordt, dat merken erin slagen om die kosten zodanig te drukken, dat die kleren goedkoop kan. Want er is altijd een prijs die betaald moet worden. En het milieu betaalt een enorme prijs voor wat we allemaal in onze kast hebben hangen.
Hoe zijn we hier beland? Hoofdstuk 2. Winkelketen Zara en de ontdekking van wegwerpmode.
In conjunction with the latest in automobile design and color, all of the center's retailing clothing stores joined forces to put on Hillsdale's first spring fashion show, featuring the latest attire for the entire family.
In de jaren 50 kon je voor het eerst kleding kopen die niet op maat was gemaakt, maar in standaardmaten. Kleren konden in massa's worden gemaakt en werden dus ook een stuk goedkoper.
Maar je kan wel zeggen, het is wel ook het begin van dit monster.
Want het kan nog goedkoper. Nu er toch standaardmaten zijn, kun je de productie net zo goed en goedkoper verhuizen naar lage lonenlanden. Zoals China en later Bangladesh in de jaren 70 en 80. De vakbonden in de Verenigde Staten zagen met pijn in het hart alle banen verdwijnen.
Ja, ik vind het wel heel, ze vinden het wel heel jammer dat er zoveel jobs verdwenen zijn naar het buitenland. Dus nieuwe strategie die we misschien kunnen uitproberen. Of toch korter bij huis produceren, maar met snellere levertijden. En dat noemen ze dan zo instant fashion of quick response fashion.
De vakbonden gingen in de jaren 90 concurreren met fabrieken in de lage lonenlanden door instant fashion te maken. Ze konden lokaal niet goedkoper produceren, maar wel met een veel snellere omlooptijd kleding maken.
Er is toen wel wat kritiek op dat idee gekomen. En vooral vanuit Harvard Business School werd er toen al gekeken van... Ja, maar wacht, wat willen we eigenlijk doen met zo'n systeem? En stel er iemand dat nu leest en gaat afkijken. En daar dat ook begint te doen elders, wat betekent dat dan?
En precies dat gebeurde. In Spanje zag zakenman Amancio Ortega een goudmijn in het slimme idee van de vakbonden. Je kent een van zijn winkels vast wel, de Zara.
Die zal heel dankbaar moeten geweest zijn aan die ideeën van de vakbonden. Want die heeft ook gedacht van oké, als we nu inderdaad
korte omlooptijden hebben, kun je ook sneller die trends afwisselen. Snel laten produceren, snel in de winkels en collecties een na het andere.
En dat kun je ook in lage lonenlanden doen, waardoor de prijs laag blijft. Zo verleidde hij de consumenten om iedere week de nieuwste kleding te kopen.
Ja, iedereen was heel geïnspireerd plots. Want die man uit Spanje heeft daar heel veel geld mee verdiend. En ja, bedrijven zoals H&M bestaat volgens mij ook al heel lang. Maar is daar ook echt overstag mee gegaan. En je had continu nieuwe bedrijven of oude bedrijven die een bedrijfsmodel aanpasten.
Zo ontketende de vakbonden ongewild een race naar de bodem. In begin 2000 deed dus bijna elke winkel in de gemiddelde Nederlandse winkelstraat hieraan mee. En nu is er zelfs het Chinese ultra-fast fashion merk Shein dat elke 2 weken een nieuwe collectie heeft.
En nu denk je misschien, waarom heeft niemand hier ooit iets aan gedaan? Maar dat is het hem juist.
Maar er is ook in het verleden al heel veel goed bedoelde wetgeving geweest die helemaal anders uitgedraaid. Dus in de jaren 70 was er ook vakbondsreacties op, oh nee, we zijn jobs aan het verliezen aan naar het buitenland. Toen wel werd daar ook heel hard op benadrukt. En is er wetgeving gekomen rond quotasystemen. Dus wat we gaan ervoor zorgen dat China max zoveel mag doen. En dat land max zoveel. En dat land max zoveel. En in plaats van dat een heroplevering van textiel bij ons teweeggebracht heeft, heeft dat eigenlijk heel die race to the bottom van steeds de goedkoopste productielocaties vinden, gewoon compleet in de hand gewerkt. Dus dat komt daar vandaan. Oké, China heeft een bepaald quotum bereikt, maar dan gaan we naar Bangladesh, dat is goed. En intussen is Myanmar goedkoper. En een paar jaar geleden was Ethiopië in het nieuws als de nieuwe plek waar je mensen minder dan $1 per dag moest betalen. Ja, sorry, maar dat is... Nee.
Ik moet hier ook wel even van slikken. Dit is namelijk echt een groot probleem. En je kunt er niet om liegen. Polyester en die Spaanse zakenman hebben de kledingwereld wel echt op stelte gezet. En volgens voorspellingen wordt de uitstoot alleen nog maar erger de komende paar jaar.
Ja, jemig Hanna. En we zijn pas halverwege de aflevering. Oké. Komen we hier ooit vanaf?
Daar gaan we het zeker nog over hebben, want er wordt gewerkt aan grote oplossingen op het moment. Maar eerst, we hebben het gehad over de uitstoot van deze vervuilende industrie. Dat is helaas nog niet alles, dus hou nog even vol. We gaan eerst op reis. Want het feit dat de vakbonden in Amerika een race naar beneden ontketenden, heeft grote gevolgen gehad. Op plekken die wij in het Westen niet altijd zien.
Hoofdstuk 3. De onzichtbare voetafdruk van onze kledingkast.
Ik ben naar Indonesië geweest en daar loopt de meest vervuilde rivier ter wereld, zeggen ze. Dat aan de oevers van die rivier had je echt de ene textielfabriek na de andere. De belangrijkste stap dat ze daar deden was het verven van kleren. Dat blijkt de meest vervuilende stap van heel die keten te zijn. Dat er zoveel chemicaliën bij komen kijken, zoveel zware metalen en ook omdat er zoveel van die stoffen uiteindelijk in het afvalwater kunnen terechtkomen. En je had ook heel veel fabrieken die gewoon hun afvalwater rechtstreeks de rivier inkieperden.
En dat terwijl er 14 miljoen mensen afhankelijk zijn van deze rivier op West-Java.
Ik ben daar naartoe geweest met een fotograaf en zij is mensen gaan fotograferen die daar een was aan het doen waren in dat water. Dat zag er ook zo echt zo diepblauw, zo wat indigo, zo wat jeansblauw uit, precies weg, zo bijna zwartblauw. Op een bepaald moment hebben we een deel van de rivier gezien dat meer paars was. Er is een modeontwerpster die zegt ook van je kan aan de hand van de kleur van de rivier zien wat voor kleur er in de mode is dit jaar. Het water schuimt daar ook, wat dat wil zeggen, dat soort van zeepres, dat er van alles en nog wat van schadelijke stoffen gewoon in de rivier zelf zitten. Een collega-fotograaf is een bepaald moment alleen op stap geweest van de ene afvoerbuis naar de andere. Hij heeft een heel mooie foto gemaakt van mooi is het natuurlijk op zich niet, van stromend geel water. En je ziet aan die foto dat precies zo, dat er wat damp aan zit. Dus dat was heel heet water. En die dampen, heeft zij ook ingeademd. En ze heeft echt last gekregen van haar keel. Die had een keelontsteking. Ze wordt naar de dokter en later naar het ziekenhuis en zo gemoeten. Heeft dat moeten laten opvolgen hier in België als ze terug was. Ja, het is vies. Het is echt vies.
De impact van het kledingmonster zie je niet alleen in Indonesië, maar ook op het strand van Ghana. Van de kleding die we kopen eindigt gemiddeld een derde ongedragen achter in de kast, omdat het na 3 keer wassen al versleten is, of omdat we weer iets nieuws gekocht hebben. Die ondankbare shirtjes, broeken en truien eindigen uiteindelijk vaak in de prullenbak of in de bak voor kledingdonatie op straat.
Dus ofwel wordt het verbrand, ofwel gaat het toch geëxporteerd worden. Maar wat veel van die systemen doen, die gaan kijken van, oké, wat is er nog echt mooi? Of wat is er van goede kwaliteit? Dus gaan we zelf houden, gaan we hier herverkopen. Ze gaan het sorteren in winterkleren. Dus die gaan vaak naar Oost-Europa. En zomerkleren gaan naar Afrika of naar bijvoorbeeld. In Frankrijk gaat er veel naar Haiti bijvoorbeeld, naar plekken waar het heel warm is. Dus gelukkig wordt dat al gescheiden over het algemeen, want het is ook te gek om in Ghana een dikke winterjas te gaan vinden op de tweedehandsmarkt. Mensen zijn daar niks mee. Nu, het is ook nog altijd gek om een broek van 4XL te vinden. Daar heb ik een foto van trouwens, van een man die zo een broek voor zich houdt op de markt in Ghana, waar hij 3 keer zou inpassen of zo. Ja, van iets meer obese mensen in de Verenigde Staten.
Sarah heeft het hier over Ghana. Ze is daar voor onderzoek veel geweest. Het is namelijk een van de landen die onze oude kleding importeert.
Er komen daar continu schepen aan met containers vol kleren. Je ziet wel de vrachtwagens die de containers aanvoeren dicht bij een tweedehandsmarkt, zie je elke week binnenkomen. Dat zijn 15 miljoen kleren per week. Dus om de 2 weken zit je aan 30 miljoen. En in Ghana wonen er ongeveer 30 miljoen mensen. Dus kun je al nagaan dat heel veel, veel te veel kleren zijn. Het zijn ook vaak de minder goede kledingstukken. Overal waar je kijkt, zie je hergebruikte kleren. En kleren waarvan we misschien toch beschaamd zouden zijn dat ze bij mensen zouden belanden. En de kleren die niet gekocht raken, ja, die komen daar ook bij het afval terecht of in de natuur terecht. Uiteindelijk belanden veel kleren in de zee en gaan ze daar echt samen klitten. Dat is een soort, vaak is het ook plastic kleren. Dus een soort van grote brei. En dan heb je eb en vloed en dan komen die kleren gewoon toch op het strand weer terecht. Je kan ze bijna niet uitkrijgen. Je moet continu... Het strand is gewoon, stranden schoonwegen. En de dag erop zijn er weer nieuwe kleren. En nieuwe klitsen en nieuwe tentakels. En ja, dus dat doen wij onszelf. Ja, nee, dat is misschien te veel gezegd. Maar...
Nou, we doen het andere aan.
Ja, maar we doen het ook onszelf. Maar dat is wel onzezelfde planeet, blauwe planeet. En dat voor de honger van onze kleerkast.
Er zit een monster in onze kledingkast, die juist sterker werd door de regels die hem kleiner moesten maken en die de rivieren en stranden vervuilt. Komen we hier ooit vanaf?
Hoofdstuk 4. De Europese Unie verklaart de oorlog aan de wegwerpmode.
Veel afgedankte kleding verdwijnt in de vuilnisbak en in de verbrandingsoven, terwijl het nog prima gebruikt kan worden. Nu verzorgen gemeenten nog de inzameling en recycling. Per 1 juli zijn kledingmerken daar zelf verantwoordelijk voor.
Kledingbedrijven moeten ook wel. In 2025 worden de eisen nog strenger.
Ja, want vanaf dan moet de helft van al het afgedankte textiel in Nederland worden gerecycled.
Fast fashion is out of fashion, is de strijdkreet van de EU. En het feit dat de EU dit zegt, is niet niks. Want wij zijn toch best een grote afzetmarkt. De EU zegt... Kleding moet beter gemaakt worden, zodat het langer meegaat. En het moet beter te recyclen zijn. Dus komen er in de toekomst kwaliteitseisen voor kleren. En, dit is een grote, de Zara's, Primark's en H&M's van deze wereld worden verantwoordelijk voor de misstanden in de hele keten. Dus ook voor het eventuele lozen van chemicaliën in de rivier in Indonesië. Tenminste, als je dat kunt aantonen bij de rechter.
En tot slot, het bedrijf wordt verantwoordelijk voor die volle stranden met afdankertjes. Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid noemen ze dat. Kledingwinkels moeten in Nederland per 1 juli al zelf kleding inzamelen, sorteren en hergebruiken.
Het idee daarvan is dat de merken zelf steeds meer verantwoordelijk gaan worden om die terug te gaan halen. Maar het idee is wel dat merken gaan moeten aangeven hoeveel ze verkopen. Wat ook al heel lastig is, want dan gaat het echt over aantallen. En het jaar daarop gaan ze een bepaald percentage van wat ze verkocht hebben opnieuw moeten inzamelen.
En dat is best een dingetje, want bedrijven willen liever niet vertellen hoeveel kleding ze laten maken. En al helemaal niet hoeveel daarvan niet verkocht wordt.
Productieaantallen zijn zo'n taboe in deze industrie. Dus ik weet dat ze in Noorwegen zijn ze nu aantallen aan het opvragen bij bepaalde merken. En dat wil ik niet zeggen hoor. Merken en mensen en bedrijven die winst aan het maken zijn, die willen gewoon blijven winst maken, die willen gewoon blijven groeien. Ik kan je ook zeggen van dat we met z'n allen wat minder kopen. Maar dan maakt het ook weer een individueel probleem of zo. We met z'n allen proberen individueel deze sector te verduurzamen.
En dat is het niet. Het is geen individueel probleem, zeg jij.
Nee, ik wil het niet op individuen trekken, want het is moeilijk te stoppen. Pas op, ik doe ook mijn best. En ik heb ook die tweedehands kleren veel te lang gedragen. Maar dat op zich maakt het verschil niet. Gewoon het hele feit dat die prijzen zo laag zijn of dat er vaak kortingen zijn, dat spreekt een deel van ons brein aan. Dat is echt ons reptielenbrein dat dan aanspreekt. Een soort overlevingsinstinct dat dan afgaat, een soort alarmpje. Ja, dan willen we het gewoon hebben. En we het gevoel hebben dat hetgeen dat we nu aan hebben niet mooi genoeg is of niet flatterend genoeg is. Dus we gaan gewoon iets nieuws kopen. Of dat is hetgeen wat de industrie ons aansmeert. Van als je nu dit nieuwe kledingstuk koopt, dan ga je wel goed voelen.
Dat gevoel had Sarah 6 weken niet. De 6 weken dat ze alleen 6 kledingstukken droeg.
Het heeft mijn leven 6 weken lang iets makkelijker gemaakt. Vond ik wel fijn. We gaan even de kledingkast herontdekken. En dan zijn er zoveel, quasi nieuwe kleren, had ik toch het gevoel. Dus ik heb me die ook echt ongeveer een jaar niks nieuws meer gekocht. Omdat ik daar gewoon totaal geen nood toe voelde. En dat blijft al. Dat is een beetje in mij blijven zitten van, nee, misschien hoeven we niet continu nieuwe kleren te gaan shoppen.
Dit was De Klimaatkwestie, de groene podcast van Trouw.
Dit was de laatste aflevering van het eerste seizoen. In het najaar zijn we weer terug.
Hartelijk dank aan Sarah van Doornen en haar boek Kleerkastvasten. Dank ook aan Disha Kabba van het podcastteam van DPG Media. Deze aflevering is gemaakt door Nienke Zoetbrood en door mij, Hanna van der Wurf. Eindredactie is in handen van Charlotte Verlauw.
Wil je wat delen of heb je een tip over een andere klimaatkwestie? Mail ons dan op audio@trouw.nl. Fijne zomer!